Dit is de zondagochtenddienst van 18 mei 2025. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. En Yvonne, bedankt voor de voordienst. Je zult straks wel merken in de toespraak dat er een geweldige connectie zit tussen voordienst en toespraak. Absoluut niet afgesproken. Ik heb wel geprobeerd om te bellen, maar ze nam niet op. Nee, dus vanmorgen hebben we even afgestemd hoe of wat. Zeker. Door de kracht van de Heilige Geest. En daar gaat het vanmorgen over. Fantastisch, zeker. Broeders en zusters, maar voordat ik begin, allemaal eerst heel hartelijk bedankt voor het meeleven, het bidden, het ondersteunen voor, tijdens en na het overlijden van mijn schoonmoeder, Annetta Moeder. Het heeft ons goed gedaan om al die hartverwarmende, bemoedigende woorden via appjes, kaarten en heel persoonlijk zo bij elkaar, de betrokkenheid bij elkaar te ervaren. Dank daarvoor. Mensen die gelijk helemaal stand-in hier optraden, Jacob, Marijke, dank je wel. Mijn schoonouders waren wedergeboren, volwassen, gedoopte christenen. Trouwe medewerkers, jarenlang in de vol-evangeliegemeente Emmanuel in Breda en later in de evangelische gemeente Roosendaal. Beiden hebben op geweldige wijze de liefde en de barmhartigheid van hun Heer en Heiland, Jezus Christus, aan den lijve, maar ook echt innerlijk ervaren. Innerlijk ervaren in verlossing, genezing en vernieuwing van denken. En hun getuigenis heeft meermaals in kracht van omhoog gestaan. Ik had geen betere schoonouders kunnen wensen. Maar wat je doet is in het leven niet belangrijk. Zeker niet. Hoe je bent. Zo word je herinnerd. Je kunt de hoogste directeur zijn bij ING en je kunt een geweldig topsalaris hebben. Maar als je een zak van een vent bent, word je zo herinnerd. Zo geldt het ook voor ons, als volgelingen van Jezus Christus. Jezus Christus kennen wij als Zoon van God, maar ook als alle dienaar. Zeker, het is niet de kennis. Het is niet de wetenschap, het is niet de theologie over Jezus Christus die roemt tegen het oordeel. Het is de barmhartigheid die roemt tegen het oordeel. Dat zijn de woorden van Jezus Christus zelf. Korte tijd geleden is een collega van mij gepromoveerd op een proefschrift aan de Universiteit in Delft. Dat proefschrift ging over een onderzoek wat hij had uitgevoerd naar resultaten, met name dan financiële resultaten. Rita, het zou jou wel aanspreken op hele grote infrastructurele werken. Meerjarige projecten, noem maar op. Nou ja, van tevoren, jullie lezen het allemaal in de krant, altijd een geweldige strijd tussen de opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemers enzovoorts. Nou ja, tot aan politieke problemen aan toe, omdat er altijd weer geld bij moet. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan, is erop gepromoveerd. En dat zal u wellicht verbazen. Maar leidinggevenden die empathisch zijn, hebben veel meer invloed op het resultaat. En dat was uiteindelijk zijn conclusie. Leidinggevenden die empathisch zijn, die inlevingsvermogen hebben, die betrokken zijn bij elkaar als collega's, maar ook betrokken zijn bij alle partijen die meespelen in dergelijke projecten, die empathisch zijn, die hebben veel meer invloed op het resultaat. Nou, broeders en zusters, een geweldig goed nieuws, want hier zitten allemaal leidinggevenden. U bent namelijk zelf leidinggevende over uw eigen leven. En hoe empathisch zijn wij dan naar Jezus Christus en naar God? Hoe inlevend zijn wij in zijn plan en in zijn bedoeling en in zijn woord en de betekenis van dat woord voor ons leven? Genesis 1 vers 27 zegt, wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld. Maar maak van God dus geen beeld wat past in jouw kader. Maak van God dus geen God die past in jouw plaatje. Dat gebeurt veel te veel en veel te vaak. En dat is 9 van de 10 keer zelfs aanleiding voor oorlogen. Want God is toch anders dan wat jij zegt. En ik heb gelijk. Maak van God dus geen God die past in jouw theologische verhaal. Want zo heeft iemand het gezegd, zo heb ik het geleerd, zo onthoud ik het. En dat is de waarheid. De waarheid is Jezus Christus. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. En de enige strijd en opgave die wij hebben in ons leven is om aan dat beeld te gaan beantwoorden. Jezus heeft hem geopenbaard, is de afdruk van zijn wezen. Leef je daarin in. Heb daar empathie voor. Broeders en zusters, wij zitten nog steeds in de tijd tussen Paas en Pinksteren. 50 dagen. Weet je het nog, Jacob? 50, hè? 40 tot aan hemelvaart. En 5. Maar goed, leuk grapje onderling. Na de opstanding waren de Emmausgangers de eerste die een hele reis met Jezus optrokken. Ze herkenden hem niet. Pas bij de maaltijd zagen ze: het is Jezus. Broeders en zusters, daar zit voor ons een hele belangrijke les in. Pas op voor het Emmaus-complex. Dat je met Jezus wandelt, dat je met Jezus praat en dat je hem niet herkent. Om de dood eenvoudige reden, omdat hij niet aan jouw verwachting voldoet. Joyce zou zeggen: hoe weet je zeker dat Jezus een blanke man was? Misschien ga je al twijfelen als je denkt van: het is een donkere man. Toch? Pas dus op voor het Emmaus-complex. Omdat je totaal andere verwachting hebt van Jezus Christus. Wij zijn gezegend dat wij ook na Pasen, de opstanding uit de dood, Pinksteren mogen vieren. Vervulling met de Heilige Geest. Ook tijdens de rest van mijn praatje straks, houd dat Emmaus-complex in je achterhoofd. Want de titel van dit praatje is verbinding. Een ander woord voor verbinding is samenvoegen. Nog ander woord is samen gaan of samen optrekken. Zou je eens willen opzoeken? Jesaja 61 en dan lezen we vers 1 en 2. Jesaja 61... Vers 1 en 2. Een beetje afhankelijk van welke vertaling u heeft. Bij mij boven staat er, ik lees het voor uit het leven, staat er vreugde in plaats van rouw. Maar goed, u kent wellicht ook nog wel die oudere vertalingen. Zelfs de Naardense vertaling zegt het nog: verbinden van gebrokenen van hart. Verbinden van gebrokenen van hart. Ik weet niet, wie heeft er EHBO? Maar wat verbinden wij meestal? Ja, een open wond. Maar een gebroken hart is toch geen open wond? Nee, toch? Wij verbinden als EHBO'er een wond om er geen infectie en vuil en dergelijke bij te laten komen enzovoorts. Maar een gebroken hart, dat is niet fysiek. Maar dat is mentaal. Nou, denk daar maar eens over na van de week. Maak daar maar eens voor jezelf een preek van. Maar dat is heel wat anders. Hè? Een gebroken hart genees je niet met een verbandje en een pleister enzovoorts. Maar daar zijn andere aspecten voor nodig. Hoe empathisch ben je? Oké, Jesaja, maar goed, dat even tezijde. Hè? Jesaja 61, vers 1 en 2. En dan komt die Yvonne. De geest van God, de Heer, rust op mij. Zeker. Omdat de Heer mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en die worden onderdrukt. En hoeveel mensen zijn dat niet in deze tijd? Die lijden en die onderdrukt worden. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten. Hoeveel zijn die er niet? Voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hoeveel mensen zijn er niet gevangen? En hoeveel mensen zitten er niet opgesloten in hun eigen gedachten, in hun eigen systeem, in hun eigen... Noem maar op. Hij heeft mij gestuurd om aan mens in rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is aangebroken. Maar ook de dag van de toren tegen hun vijanden. Jesaja 61 vers 1 en 2 spreekt over een geestdrager. Maar wie is die geestdrager? Jesaja profeteert over een mens die zich identificeert met de woorden: de geest van God, de Heer, die rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God, om alle die treuren te troosten. Ik ben er niet bij geweest. Ik had het dolgraag had ik die vierde persoon geweest. Op de weg van Jeruzalem naar Emmaus. Maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik te stellen dat Jezus onderweg naar Emmaus hierover gepraat heeft met zijn reisgenoten. Jezus legitimeert zich met de meest troostrijke, met de meest hoopvolle woorden uit de Bijbel. Ik zal nog één voorbeeld geven. Met iets waar Jezus zich aan conformeert, sterker nog, waar hij zich mee identificeert en waarvan hij zegt, dat gaat over mij. Met mijn hele hart zal ik u prijzen en groot maken. Ik daag de machtigen uit en ik zing psalmen voor u. In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan en uw naam eren om uw goedheid, om uw liefde, om uw trouw. Want u hebt ter wille van uw eigen grote naam al uw beloften ingelost. Toen ik u aanriep, heeft u mij geantwoord. U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan. Heren, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde u prijzen, als zij hebben gehoord wat u zegt. Zij zullen liederen zingen over alles wat de Heer doet, want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot. De Heer is hoog verheven en ziet vol liefde neer op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is. Maar trotse mensen wil hij niet kennen. Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer, houdt u mij vast. U houdt de woede van mijn vijanden van mij en bevrijdt mij door uw kracht. De Heere zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt. Uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat u bent begonnen niet halverwege ophouden. Ik weet niet, voor de Bijbelkenners, Psalm 138. Ik weet zeker dat Jezus ook over Psalm 138 heeft gesproken met die Emmausgangers onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. En hetzelfde geldt voor deze psalm, ook de psalmen die de Heer Jezus zijn reisgenoten in herinnering heeft gebracht. Al die teksten zo uit het Oude Testament. Het leven en werk van de Heer Jezus Christus werd, maar wordt daar ook door gekenmerkt, door al die teksten. Zoals we net lazen uit Jesaja 61, Psalm 138. Want het werk van Jezus wordt gekenmerkt doordat hij oog heeft voor de zwakken. Het werk van Jezus wordt gekenmerkt omdat hij aandacht heeft voor mensen die lijden. Het werk van Jezus wordt gekenmerkt omdat hij mensen opzoekt met een gebroken hart. En dan tegen die mensen zegt: ik wil maaltijd houden met je. Zie de bergreden bijvoorbeeld maar. Daar begint Jezus mee als hij zijn werk doet. En wat staat er wel niet in de bergrede? Gelukkig diegene met een gigantische bankrekening. Daar staat gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Zo begint Jezus zijn bediening. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Nogmaals, wat je doet in het leven is niet belangrijk. Hoeveel boeken je schrijft enzovoorts. Ik ken mensen die hebben boekenkasten volgeschreven en niks veranderd op aarde. Ik ken iemand, heeft niks geschreven en die heeft alles veranderd. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Of je nu de bergrede neemt, de startverkondiging van Jezus' werk. Of Psalm 138. En zo zijn er nog veel meer bijbelgedeelten die je doen herinneren aan wat Jesaja in 61 vers 1 en 2 zo profeteert. Je merkt en je ziet dat er een wederzijdse beïnvloeding is. Geïnspireerd door die teksten en dat werkt dan weer door in het volgende. Kijk, op zich zegt Jezus in die bergrede niks nieuws. Want hij voegt samen wat hij uit Jesaja 61 heeft gehaald. Hij voegt samen wat hij bijvoorbeeld uit Psalm 138 heeft gehaald en dergelijke. Maar weet je wat het nieuw is? Dat Jesaja zegt over Jesaja 61. Dat ben ik. Dat gaat over mij. Dus niet een soort samenvatting van een oproep of weet ik veel wat. Maar Jezus identificeert zich met die woorden. Hij herkent zich in die woorden. En hij zegt, hé, dat is de profetie over mijn leven. Dit hebben mensen opgeschreven, daar ga ik me naar gedragen. Dat is wat God wil. En in Lucas 4, vers 16 tot 29, zegt Jezus dat ook nog. Lees het thuis maar eens na. Lucas 4, vers 16 tot met 29. Jezus is dan net met zijn werk begonnen. Hij heeft wat rondgetrokken in Noord-Israël. Hè, rond het meer van Tiberias. Begon natuurlijk op de bruiloft van Kana. Waar die water in wijn veranderde. Nou, en vervolgens heeft hij daar wat dorpjes rondgetrokken. En hij heeft al heel veel wonderen gedaan. Heeft heel veel zieken genezen. Gebonden mensen bevrijd van demonen. En dan komt Jezus weer terug in zijn eigen dorp. Nazareth. Waar hij sinds zijn tweede levensjaar heeft gewoond. Nou, lees het thuis maar eens na, zei ik al. Maar Jezus leest dan in die synagoge op de Sabbat. Jesaja 61 vers 1 en 2. En hij heeft het gelezen en hij gaat zitten. Nou, hoe revolutionair is dat? He, dat ik zo even hier zou komen staan. Ik lees het, Jesaja 61, en ik ga gewoon weer zitten naast Ria waar ik zat. Ik weet zeker dat jullie mij gaan aankijken. Als ik niet reageer, weet ik zeker dat je Jaap gaat aankijken. Als Jaap dan niet reageert, dan knikt hij vriendelijk naar Yvonne. En dan gaan we gewoon maar weer verder met zingen en we zijn vroeg thuis. Zo, hè, zo zou ongeveer het verloop van de dienst zijn. Jezus gaat zitten, die mensen in Nazareth die kijken hem aan. Denk nog even aan die Emmausgangers. Denk, hou in je achterhoofd dat Emmaus-complex. Zou jij Jezus herkennen? Zou die aan jouw verwachtingen voldoen? Dat is wat bij die mensen in Nazareth ook speelt. Hoe blind ben je voor Jezus? Ook zij hadden gehoopt op een hele sterke politieke leider. En ook zij hadden gehoopt op iemand die hun zou verlossen van de Romeinen. Oh ja, en en passant ook nog even geweldige wonderen doet. Tekenen enzovoorts. Zo ook de bezoekers van de synagoge in Nazareth. Die hebben hetzelfde eigenlijk als wat die Emmausgangers 3 jaar later meemaken. En misschien jij ook wel vanmorgen. Hadden we er maar bij geweest daar in die synagoge. Of hadden we maar met elkaar die 25 kilometer tussen Jeruzalem en Emmaus met elkaar afgelegd, al luisterend naar Jezus. Te voet. Welk plaatje heb je in je hoofd van Jezus? Welk kader heb je in je hoofd van Jezus? Wat heb je ervan gemaakt? Wat als hij aan de overkant van jouw straat binnengaat en niet bij jou binnenkomt? Wat verwacht je eigenlijk van Jezus? Voor jou persoonlijk? Wie is Jezus Christus voor jou persoonlijk? Jezus zegt vanmorgen tegen ons, Jesaja 61, dat is een heel belangrijk woord. Jesaja 61 gaat niet alleen over die geschiedenis uit Lucas 4, vers 16 tot 29, 2000 jaar geleden. Jesaja 61 gaat over nu. Jesaja 61 gaat over wat wij heden ten dagen meemaken. Dat gaat over vanmorgen. Dat gaat over hier, nu. Het gaat over een nieuwe tijd. Jesaja 61 gaat over een nieuw tijdperk. Het gaat over een nieuwe schepping. Zoals God de grondlegger is van de schepping, zo is Jezus Christus de grondlegger van de herschepping. De mensen in Nazareth, die verwachten een groot wonder. En eigenlijk nog groter dan dat Jezus al gedaan heeft. Bij ons, het is toch één van ons. Maar broeders, zusters, het wonder in Nazareth, dat zijn wij. Wij zelf. In Jezus Christus zijn wij de vervulling van Jesaja 61 in deze tijd. Denk even aan de 5 broden en de 2 visjes. Wat zegt Jezus dan op een gegeven moment als die hele schare voor hem zit tegen zijn discipelen? Geef jullie ze maar te eten. En ze weten zich geen raad. Allerlei zichtbare problemen dienen zich aan. Dan moet je eens kijken wat een mensenmenigte. Dan moet je eens kijken wie daar zitten. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De Jumbo is al lang dicht. En dan zijn er 5 broden en 2 visjes. En voor Jezus is het genoeg. Of een gigantische mensenmenigte op de hele aarde. Die Jesaja 61 eigenlijk ook moeten horen. Maar ook moeten ervaren in hun leven. En dan zijn er maar 12 discipelen. Het gaat niet om de grootte. Het gaat niet om de aantal. Hier vanmorgen 50, 60 bezoekers. Welk plaatje heb je van Jezus in je hoofd? Wat verwacht je van Jezus? Wie is Hij voor je? Nou, die 5 broden en die 2 visjes. Jezus zegent de maaltijd, Hij breekt het brood en Hij deelt het uit. Veel te lang heb ik gedacht dat Jezus zelf voor al die 10.000 mensen stukje bij stukje heeft gebroken. En dat die discipelen het alleen maar, als hij weer een mand vol had, nou, naar de volgende rij brachten. Later ben ik er wel achter gekomen dat Jezus dat brood in 12 stukken heeft gebroken. Die discipelen allemaal een stuk heeft gegeven. Die mensenmenigte zijn gegaan. En daar is dat brood rondgegaan en rondgegaan. Op zich een geweldig wonder. En dan hou je ook nog 12 mannen over aan het eind. Dat wonder heeft zich daarvoor die ogen voltrokken. Als ik dan thuis zit te lezen, dan denk ik, wanneer heeft Jezus nu het tweede brood gepakt? Want ik denk dat hij genoeg had aan één brood. Wanneer heeft Jezus nu precies het derde brood gepakt? Toch? Kreeg hij geen vette handen van die visjes? De geest des Heren, de Heilige Geest, die rust op jullie. Is in jullie, is in ons gekomen. Jezus vanmorgen tegen ons en jullie, zegt hij, ik stuur jullie erop uit. Want jullie zijn de mensen waar Jesaja 61 over geprofeteerd heeft. De mensen in Nazareth, die hebben het licht gezien. En ze hebben de geest ervaren. Want Lucas 4 vers 22 zegt, iedereen in de synagoge vond dat er iets heel bijzonders van Jezus uitging. Want wat hij zei was gewoon geweldig. En dan gaan de vroom weerspannige geesten zich roeren. Zij gaan knabbelen aan Jezus' identiteit. Hoezo de geest des Heren rust op mij? Dat is de zoon van Jozef, joh. Hij heeft nog met onze Gaim in de zandbak gezeten. Wat? Hij heeft nog met onze Abram in de klas gezeten. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Denk nog even aan het plaatje van het Emmaus-complex. Wie is Jezus voor je? Wat voor plaatje heb je van hem? Of herken je hem ook als iemand... Oké, wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou? En wat verwacht je van Jezus? De boze geesten, de vroom weerspannige geesten, die voeren altijd het verzet aan. En ze stellen de identiteit van Jezus ter discussie. Wie is hij wel niet? Wat denkt hij wel niet? We kennen hem, we kennen zijn vader, zijn familie. Zo doet de duivel dat ook bij ons, in ons leven. Onze, jouw identiteit, mijn identiteit wordt ter discussie gesteld. Ze hebben mij wel eens gevraagd, ben jij eigenlijk wel oudste? Ben je eigenlijk wel een kind van God? Functioneer je eigenlijk wel als oudste? Functioneer je eigenlijk wel als kind van God? Vroom weerspannige geesten, die de identiteit die wij in Christus Jezus hebben gekregen, ter discussie stellen. Functioneer jij wel? En dan komt er vervolgens een hele lijst met tekortkomingen. Broeders, zusters, die lijst met tekortkomingen, die bestaat alleen maar bij de duivel. Punt. En hou het daar en laat het daar. Colossense zegt, Jezus heeft die lijst aan het kruis voor ons weggedaan, weggedragen, vernietigd, bestaat niet. Laat hem dus ook niet voor u bestaan. En tolereer niet dat er aan uw identiteit geknabbeld wordt. Tolereer niet dat er de identiteit van wie u bent in Christus, dat daar afbreuk aan gedaan wordt. Want dat is puur ongeloof. Onze identiteit in Christus staat niet of nooit ter discussie. Voor niemand. En als iemand het wel probeert, wijs hem af in Jezus' naam. Wij hebben de geest des Heren. We hebben de Heilige Geest ontvangen als onderpand. Dat is God. Die zoveel geloof heeft in u, dat hij zijn geest in ons heeft gelegd. En dan mogen wij, omdat we die geest hebben, ook zelf zeggen, Jesaja 61 vers 1 en 2. Dat gaat over mij. Dat ben ik. Ik herken me in die woorden. God ziet het helemaal zitten met jou en met mij. En Jezus Christus zegt vanmorgen tegen ons, Jesaja 61, daar heb ik me in herkend. En ik kom helemaal tot mijn recht als jij je er ook in herkent. Brengen jullie de verbinding tussen God en mens en tussen mensen onderling maar weer tot stand. Want de duivel die ontbindt. De duivel verstrooit. De duivel die koppelt los. De duivel die sluit af. De duivel die zaait twijfel. De duivel die identificeert zich met... Nou ja, dat begon al in het paradijs. Via de leugen om de mens en God los te koppelen van elkaar. Scheiding te brengen. Ontbinden. En dat is heden ten dagen nog zo. En soms denk ik wel vele malen erger. God, Jezus Christus en zijn schepping, die gaan niet voldoen aan onze verwachting, maar wij mogen gaan voldoen aan Gods verwachting. elkaar verbinden. Hoe langer, hoe meer verbinden. God heeft het verbond met ons gesloten en God verbindt zichzelf aan ons door Jezus Christus in Heilige Geest. En die geweldige kracht die werkt in ons. Galaten 5 vers 22, de vruchten van de geest kun je in één woord samenvatten. Verbinding. Ik zal ze opnoemen, liefde. Liefde bewerkt uitsluitend en alleen maar verbinding. Het tweede, blijdschap. Blijdschap bewerkt over het algemeen alleen maar verbinding. Toch, ik word altijd nieuwsgierig als iemand blij is. Hé, waarom ben jij zo blij? En hups. Het derde vrucht van de geest, vrede. Wat is het goed om in de nabijheid te vertoeven van iemand die vrede heeft. Dat geeft verbinding, jawel. Het vierde vrucht van de geest, geduld. Wat is het gaaf om iemand te ontmoeten die vol geduld is. Die heel pretentieloos is en die tegen mij zegt, Willem, je hebt alle tijd. Ik heb geloof in je. Verbinding. Het vijfde vrucht van de geest. Vriendelijkheid. Zal ik nog? Vriendelijkheid. Ja, precies. Vriendelijkheid, zeker. Wat is het goed om tegenwoordig iemand te ontmoeten die heel vriendelijk en hartelijk is. Zeker. Daar sta je bijna al van versteld. Toch? Mildheid. Iemand die heel mild is. Die niet over je oordeelt. Die geen vooringenomen houding heeft. Die niet zo nodig de behoefte heeft om jou te corrigeren. Of sterker nog, om gedreven door aan jouw identiteit te knabbelen. Maar die heel mild is. Dat verbindt. De zevende vrucht, trouw. Iemand die heel trouw is. Wat is dat goed? Niet die bij het minste, geringste direct confronteert met en het had zus en het had zo en jij en ba. Trouw. Tederheid, dat is de volgende. En tot slot zelfbeheersing. Allemaal vruchten van de geest die je in één woord kunt samenvatten. Die er eigenlijk alleen maar op gericht zijn om de verbinding tot stand te brengen. Verbinding tussen mensen onderling. Verbinding tussen mens en God. Verbinding tussen mens en Jezus Christus. Allemaal eigenschappen die erop gericht zijn. Wat te denken van vergeving. Vergeving Gods genade, ons in Jezus Christus geschonken, is er alleen maar op gericht om God en mens weer met elkaar te verbinden. Stop dan met alles wat ontbindt. De vruchten van je werk, de vruchten van je leven vertellen heus wel en die maken echt wel duidelijk waar je mee bezig bent. God zoekt verbinding met zijn schepping. Daar heeft Jesaja 61 heel duidelijk over gesproken. God zoekt verbinding met jou. God zoekt verbinding met iedereen. En daarom zegt God vanmorgen tegen ons, mijn geest is in je. Je bent mijn gezalfde om te verbinden. Ja? Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo'n ogenblik mochten stilstaan bij de woorden uit Jesaja 61. En wat is het geweldig dat Jesaja erover geprofeteerd heeft. En wat is het geweldig dat de Heer Jezus Christus zich in die woorden heeft herkend. En dat die woorden het fundament waren onder zijn leven. Dat de Heer Jezus Christus zichzelf heeft ingezet om u God te openbaren. En om de mens weer met u te verbinden. Heer, maar wat is het ook geweldig dat ook wij ons mogen herkennen in die woorden. En dat we mogen zeggen, Jesaja 61, dat gaat ook over mij, over mijn leven, over mijn geestelijke identiteit. En ik bid, Heer Jezus Christus, dat wij geleid door Heilige Geest ook die woorden in eigen leven mogen uitwerken. Daar waar u toe oproept, dat we daar ja tegen mogen zeggen. En hoe langer, hoe meer ja tegen mogen zeggen. Heer, dat we niet meer aan onze identiteit laten knabbelen, dat we er afbreuken laten doen, dat er twijfel gezaaid wordt, Heer Jezus, maar dat we overtuigd mogen zijn, omdat we mogen zeggen En dat zeggen we ook, wij zijn gezalfd. Uw geest is in ons. Kracht is over ons gekomen. U bent met ons, alle dagen van ons leven. Dank Heer dat we elkaar zo mogen zegenen in dit proces. Dank dat u opbouwt. Dank u wel dat u versterkt. Dank u wel dat u bemoedigt. En ook dank u wel dat u bevestigt. Zo zegenen we elkaar, dragen we elkaar aan u op, in Jezus' naam. Amen. En dan tot slot nog een psalm waar Jezus ook zeker met die Emmausgangers over gesproken heeft. En als je nou van de week Jesaja 61 hebt gelezen, en als je vervolgens psalm 138 diverse keren hebt gelezen, en je bent het beu, dan lees je de volgende psalm. Laat alles in mij de Heere prijzen. Ik wil de Heere eren zolang als ik leef. Ik wil psalm zingen voor mijn God, zolang als ik daarvoor de adem heb. Stel uw vertrouwen niet op vooraanstaande mensen. Hé, daar heb je hem weer. Zij kunnen u niet redden. Want als zulke mensen sterven, blazen ze de laatste adem uit en ze bestaan niet meer. Dat is wel grappig. Ik heb een medewerker op het werk en die gaat dan af en toe wel eens naar zijn thuisland. Dan heeft hij altijd de dringende behoefte om iets mee te nemen voor mij. En dan zeg ik altijd, dat moet je niet doen man, dat kost zoveel geld, je kan je geld veel beter gebruiken. En toen zei hij tegen mij, hij zegt, je hebt maandag je moeder begraven, wat heeft ze meegenomen? Niks. Hij zegt, nou, dat is het enige juiste antwoord, je kunt niks meenemen. Dus wat maak je je druk om? Wat als zulke mensen sterven, ze blazen de laatste adem uit, ze nemen niks mee en ze bestaan ook niet meer. Vanaf dat moment kunnen ze niets meer doen. Gelukkig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jacob. Die alles verwacht van de Heer zijn God. Die alles verwacht van de Heer zijn God. Want God heeft de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin zwemt. Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen. Hij doet recht aan onderdrukte mensen. Hij geeft voedsel aan wie honger lijden. De Heer bevrijdt de gevangenen van hun boeien. Zie je alweer de parallel met Psalm 138? Je ziet de parallel met de bergreden. Je ziet de parallel met Jesaja 61. Je ziet de parallel met het werk van Jezus Christus. De Heere laat blinden weer zien. Beurt mensen op die gebukt gaan onderzorgen. Hij houdt van oprechte mensen. De Heere beschermt mensen die in een ander land vertoeven. En hij zorgt voor weduwen en wezen. Ongelovigen helpt hij echter niet. Hun wegen maakt hij tot dwaalwegen. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Jeruzalem, uw God, is er voor elke generatie. Prijs de Heer. Nou, dat gaan we doen. Met een lied. En volgens mij, lied. Na het lied, dan zal ik de voorbeden doen. En dan geef ik de dienst weer over aan Yvonne. En in de tijd dat jullie je plek weer innemen, kan ik even reclame maken voor de dienst van volgende week. Het komt ook wel bij de mededelingen te staan. Maar ik heb mijn vrouw met mijn hand op mijn hart beloofd. Volgende week gezinsdienst. Daar zal ik echt even een gierende reclame voor maken. Volgende week gezinsdienst. Het thema is het leven van Petrus. Nou, hoe interessant kan dat wel niet zijn? Het leven van Petrus. Volgende week. Dus jong en oud. Allemaal van harte welkom. Mocht je nou mensen hebben of kinderen of weet ik veel wat. Ook van harte welkom. Volgende week gezinsdienst. En als je al net tegenkomt, zeg dan even dat ik er reclame voor maak.
We gaan zingen B3. Jezus liefde is onbegrensd.
En dan de mededelingen. Die worden zo geprojecteerd op het bord. Kunt u meelezen. Dinsdag is er open ochtend. Aanvang 10:00. Woensdagavond bijbelkring. En online te volgen. En zondag is er een gezinsdienst, heeft Willem al heel wat van verteld. En Jaap wil nog wat zeggen.
Ja, ongetwijfeld hebben jullie bij de invalswegen van deze wijk gezien dat er vanaf volgende week, over 14 dagen, zondag 1 juni, betaald parkeren geldt. Ja, en wat betekent dat voor jullie? Jullie die hier elke zondag naartoe komen, moet ik nou ook betalen? Het antwoord is nee. Jullie krijgen een mailtje deze week met de voorgenomen en in werking tredende regeling. Het meest belangrijke hoor je nu. Betaald parkeren in het gebied waar de Adventkerk staat. Betaald parkeren van maandag tot en met zondag van 18 uur tot 24 uur. En in het gebied aan de overkant van het water geldt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 24 uur betaald parkeren. En zondag, jawel, van 18 uur tot 24 uur. Dus, voorlopig, in ieder geval een jaar, hoef je voor de zondag niets te betalen. Tenminste, voor parkeren bedoel ik. Let wel dat als je hier voor de Bijbelkring komt of een andere gelegenheid, 's avonds, en als je je auto aan de overkant van het water parkeert, dan moet je dus wel betalen. Gewoon via een parkeerbijter of via een parkeerapp betalen. Iets uitgebreider en precies omschreven krijg je in een mailtje van de week. Dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. Maar voorlopig komen we nog eventjes voor zondag zonder betaald parkeren bij elkaar. In de loop van 2026 evalueren ze dit verhaal en dan wordt het of verlengd of het wordt iets gewijzigd. En ik denk dat het zakjes gewijzigd wordt. Maar in ieder geval hebben we een jaar lang tot 2000, ergens in 2026, de mogelijkheid om zonder dat je hoeft te betalen op zondag je auto te parkeren in deze wijken. Ja?
Ja, dan gaan we nog afsluiten met een koortje. 83. U bent de Zoon van God. Fijne week.